Gelukkig hebben we dat ook als mens. Empathie. En dat is toch een voertuig waarlangs we soms dingen sneller en dieper begrijpen dan via het verstand. We gaan nog met Fausto aan de slag. Ik heb een heleboel mededelingen. Frits heeft een folder. Dat gaat over 3 augustus. Dat gaat over de kernbombasis Wolko. Je kunt mee met de bus. Dat is ongetwijfeld een spannende actie. Zoals altijd als Frits erbij betrokken is. Een andere mededeling. 23 juni is er een actie van de FNV op het Beursplein. Dus dat is tegen de bezuinigingen. De Amsterdamse FNV is dat, geloof ik. Hè, toch? Ja. Dus ga daar allemaal heen, houd in de gaten. En er is nog een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk waar Belgische pacifisten bij betrokken zijn, ergens in juni. Dat zal ik in de appgroep zetten en ook op de website. En waren er nog mensen die een mededeling hadden ingediend bij mij? Nee? Dan laten we het hierbij. Dan gaan we nu naar Fausto. En dan, wat zeg je? Ja, morgen heb ik gezegd, hè, Domplein, Utrecht, morgen tegen de dienstplicht. Museumplein? Van 6 tot 7 op het Museumplein. Wat is daar dan? Stilstaan voor de vrede. Dat wist ik nog niet. Ik weet dat morgen op Domplein om 1 uur en we gaan nu naar Fausto toe voor het laatste nummer. En dat heet toepasselijk Vaarwel. Maar loop daarna niet weg, want we gaan ook nog Dona Nobis zingen. Toch, Saskia?
Ja, dat moet.
Precies, dat moet.
Ja, bedankt voor de prachtige speeches van net. En nou, mijn vorige nummer liet ik een beetje in de soep lopen. Maar het gaat over 10 jaar, over dienen bij Defensie. Maar vroeger had je zo'n spotje geschikt, ongeschikt. Nou, ik ben niet paraat blijkbaar, ik ben ongeschikt. Maar het volgende nummer spelen we af van Spotify en is met tekst erbij, dus dat moet goed komen. En voordat ik begin, wil ik nog zeggen hoe dat tot stand is gekomen. Eigenlijk, als je discussies hebt met mensen over oorlog en over wapens en militarisering. En ik vond de speech van Wendela echt kraakhelder, ijzersterk. Maar heel veel mensen zeggen, ja, we kunnen niet anders. En als dat echt zo is, dan heb ik maar 1 woord voor over. Als ik echt niet anders kan dan oorlog voeren, dan is het vaarwel. Start maar. Zagre? Ik had ze op een rijtje, maar jij brak er doorheen. Het pad dat ik voor ogen had verdween. Het zat er aan te komen, ik had het kunnen zien. Maar ik heb toch meer dan dit verdiend. Ik klom ooit in de bomen, voer de meeuwen op het strand. Doe ik dan te weinig voor mijn land? Ik weet, ik ben geen held, ik zet niks op het spel. Ik zei nooit dankjewel, dus nu vaarwel. Vaarwel, vaarwel, vaarwel. Ik zeg vaarwel, 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 vaarwel. Ik zeg vaarwel. De kaarten zijn gelegd, ik kan er niet mee spelen. Een man knikt naar me in de bus, ik weet we zijn met velen. Ik wil te veel, ik schiet te kort. Mijn dromen zijn niets meer dan stof. Je hebt niks meer te bieden dan je lot. Je hoeft niet te gaan treuren wanneer ik straks verdwijn. Ik doe het voor de vlag en voor de koning naar het schijnt. Ik weet, ik ben geen held, ik zet niks op het spel. Ik zei nooit dankjewel, dus nu vaarwel. Vaarwel, vaarwel, vaarwel. Ik zeg vaarwel, vaarwel, vaarwel. Het omgekeerde van welvaart is vaarwel. Dank jullie wel.
Fausto van Bronckhorst, hoeveelste optreden was dit, Fausto? Wel vaker al. Dit nummer, dit was een première, jongens. Dus we gaan nu, als jullie allemaal een beetje dichter bij elkaar komen, gaan we samen Dona Nobis zingen.
Het lievertje achter ons.
Het lievertje achter ons.
Nee, achter mij, dus voor
achter, ons. Ja, voor ons.
Kom, even wat dichter bij elkaar.
In de schaduw met je ogen. Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Zingen we niet alleen tot de goden, maar ook tot onze wereldleiders. Want zij zijn verantwoordelijk dat alle volkeren over de hele wereld met elkaar in vrede kunnen leven. Dona Nobis Pacem is een kanon. Die gaat in drieën. Dus ik zeg maar 1, 2, 3. Het begint, het eerste nummer is op dit niveau, begint. Het tweede gaat eerst omhoog en het derde gaat omlaag. En als we het allemaal één keer gezongen hebben, zingen we het nog één keer prachtig samen. In het aanswellen tot krachtig worden en via het universum het inzingen om iedereen te bereiken. En daarna doen we het afnemen tot het in de stilte van de vrede overgaat. Eerst allemaal samen. Do.
Dona Nobis Pacem, Pacem. Dona Nobis Pacem. Dona Nobis Pacem. Dona
Nou, dat was weer een prachtige Dona Nobis.
Oh,
sorry.
Ja. Ben ik
verkeerd? Nee, dat gaat goed.
Okay. Ik heb een appel voor je. Badje.
Ja, dit was dan de bijeenkomst van Stop Oorlog Amsterdam, zoals elke maand. Afgesloten met heel veel terms. En ik zie hier iemand. Hoi, ik dacht dat je aan het wandelen was.
Wat?
Ik dacht dat je aan het wandelen was.
Ik heb het 2 1/4 plus 1 1/4 dag gedaan.
Ah, oké, je bent niet helemaal tot het eind. Heb jij daar verder nog... Ik ben dat een beetje uit het oog verloren, maar...
Er zijn er nu 5 aan het lopen.
5 aan het lopen.
Ze zijn ook in Berlijn al gestart, aan de Poolse Noordkust.
Oké.
De Spaanse lopen nu door Frankrijk. Okay. Vanuit Parijs lopen ze nog steeds door Frankrijk.
Okay.
Dus, en de Nederlandse die is nu voorbij Keulen, Bonn. Loopt stroomopwaarts de Rijn.
Ja. En er is nog, die site is er nog steeds waar,
ja.
Waar je iedereen kan volgen. Een soort tracker site net als bij de...
Ja, je kan niet meer op, tenminste, het heeft geen zin meer om op Nederlands te klikken. Maar Duitsland helpt.
Ja.
Maar bij Duitsland krijg je dus 2 verschillende antwoorden.
Ja, tussen je ouders kan je bellen. Nou goed, maar dus en de prognose is dat die dan ergens in juni of zo?
Volgend jaar in juni zou die in Jeruzalem aankomen.
Volgend jaar?
Ja. Ja, in deze zomer weet ik dat de initiatiefnemer met zijn vrouw en 2 kinderen... aansluiten in Boedapest.
Aha.
En die lopen dan dat hele stuk door. Maar die zijn dus uitgeschreven uit Nederland, omdat ze anders de leerplichtwet zouden ontduiken. Dus die dochter die zit nu in groep 8 en die heeft dus een schakeljaar.
Oh.
Maar niet schakeljaar tussen de middelbare school en de studie. Nee, tussen de lagere school, of tenminste de basisschool en de middelbare school.
Okay.
De broertje zit in de 3e klas. Aha. Dus die gaat een jaar te laat naar de 4e klas.
Okay. Dus,
dus ze hebben alle 2 gewoon een jaar geïnvesteerd in hele andere ervaringen dan wat je op school leert.
Ja, ja, dat lijkt me uitermate relevant als ervaring voor... iedereen eigenlijk, maar als je het kan, dan...
Je kan ook andere dingen, je kan ook gaan zeilen naar Israël, Gaza,
zo. Ja. Want is zo'n wandelflotilla al eerder,
is
dat al eerder
die
gedaan
boottocht.
Of is dat... Maar is zo'n wandelversie al eerder gedaan? Want het is ook met hulpgoederen, toch en zo? Of heb ik dat nou verkeerd begrepen?
Nou, er zijn meer initiatieven dan dat ik bij kan houden.
Oh, oké. Okay. Ja.
Dus nee. En ik ben blij met al die aandacht.
Ja. En, nou ja, volgens mij is nu voor het eerst ook de ambassadeur op het matje geroepen of zo.
Dat viel me ook op.
Ja.
Even een overleg.
Ja, maar wat Frank ook al zei, volgens mij begon de Nederlandse overheid pas iets te zeggen nadat Netanyahu al zelfs
zijn minister had teruggewezen.
Had uitgeroepen over dat belangrijke filmpje. Dus, ja, weet je, het blijven stelletje scheidluizen in de Nederlandse regering.
Ja.
En ik weet niet wat er nou...
want dan kan je niet meer teruggeroepen worden door Netanyahu, want je bevestigt alleen maar dat wat Netanyahu niet zo leuk vindt voor zijn eigen kabinetsleden.
Ja.
Dat, en dan mag je dat als Nederlands premier blijkbaar ook bevestigen, dat je dat een beetje te ver vindt gaan.
Ja.
Onze rode lijn minister-president.
Is toch godsbedankt. Ja. Is hij nou al een keer daadwerkelijk geconfronteerd met de rode lijn waar hij zelf gestaan heeft? Heeft hij daarop gereageerd?
Ik denk dat we destijds ook al in het kader van de die 3 letters boycott, divestment, sanctions.
Ja,
en als we nu dus gaan boycotten wat er door de Israëli's op land van de Palestijnen, de Westoever, als we dat niet meer in mogen voeren, dan is dat een van de drie letters.
Ja.
Maar de regering is de enige die sancties kan uitspreken.
Ja.
En dat zou wel een mooie stap zijn. Divestment kunnen wij ook doen. Dat we zorgen dat we bijvoorbeeld bij het kiezen van onze zorgverzekering... dat we een zo klein mogelijk deel aan Israëlische medicijnen willen laten uitgeven. Dat is een voorbeeld.
Ja.
Maar ja, sancties is gewoon iets van de minister van Buitenlandse Zaken en de premier.
Ja. Maar goed, ja, dan zullen ze wel weer gaan roepen van ja, dat moeten we Europees doen.
Dat moeten we?
Dat moeten we Europees doen. Dat is altijd het... denk ik van ja, de beste manier om dat Europees voor elkaar te krijgen is om zelf initiatief te nemen, om het gewoon te doen.
Ik wil als
Nederland zoiets doet, Spanje die zal ongetwijfeld ook lekker meedoen, want die zijn wat dat betreft een stuk beter bezig als veel andere regeringen.
Ik heb een inzichtje verworven. In Pakhuizen Zwijger was minister Koenders 100 dagen minister van Buitenlandse Zaken.
Okay.
En die heeft dus mooie dingen gezegd als Tweede Kamerlid. Aha. Net als trouwens Timmermans, die heeft precies hetzelfde gedaan. Uitgefroten zou ik bijna kunnen zeggen. En die vroeg ik hem deze keer van, ja, kan je je herinneren, zei ik tegen Koenders, dat ik heb voorgesteld zo van, hey, binnenkort krijgt Israël weer een nieuwe verkiezingen. Dat is de periode dat Netanyahu graag indruk wil maken op zijn eigen kiezers. En nu is het dus de tijd om te voorkomen dat hij dat doet door Gaza te bombarderen. Is het niet nu tijd om sancties op te leggen? En toen kreeg ik dus applaus uit de zaal. Toen moest hij zich eerst herpakken, dus hij ging eerst een totaal ander onderwerp aankaarten. En toen vertelde hij dus, het is nu niet de tijd. En nu zei hij dus, een maand of wat geleden, tegen mij in Pakhuizen Zwijger opnieuw, dat als hij dat gedaan zou hebben, dan zou dat de val van het kabinet hebben betekend. Dus dat was een PvdA-VVD kabinet. En dus de VVD die zou dat onacceptabel hebben gevonden. En dat zal dan voor Timmermans hetzelfde verhaal zijn geweest.
Ja, ja, ja.
Dat je dus wel, je mag uitspreken als je PvdA Tweede Kamerlid bent. Maar ben je Tweede Kamer minister van Buitenlandse Zaken voor de Partij van de Arbeid. Ja, dan is het al te ver.
Ja, nee, ja, dus, hoe komen we ooit van die fucking VVD?
Ja. Nou, er zijn er nog ergere.
Jawel, er zijn nog veel ergere. Maar ik bedoel, VVD zit in een fucking regering, weet je wel. Dus die blokkeren
ja,
tuurlijk. De hele tijd.
Nee, dus het is van meer van groter belang.
Ja.
CDA is ook niet altijd de meest koosje partij.
Nee.
Op dit gebied.
Nee. Nou, ja, goed. Dankjewel.
You're welcome.
Wil je nog iets anders zeggen? Zijn er nog acties binnenkort waar je aan mee gaat?
Een vredesorganisatie in de Verenigde Staten die gaat tot ergens in juni sollicitaties accepteren om 5 à 7 weken als burgervredeswerker te werken op de westoever van de Jordaan.
Oh, wow.
En dat zou dan plaats hebben vanaf januari volgend jaar. Dus dan krijg je eerst een training. Ik heb zo'n training gedaan in Sri Lanka.
Ja.
Om in 2005 de Tamil-tijgers en de Singalese militairen uit elkaar te houden.
Aha.
Dus dat was al een klein beetje link soms.
Ja.
Ik denk dat het nu nog wat linker is. Omdat kolonisten, die heb je dan als agressor.
Ja.
En dan moet je dus de Palestijnen daar gaan beschermen. Maar de International Solidarity Movement, die werkt samen met hen. Meta Peace Teams is de naam van die club.
Okay,
dus als je die zou googlen, dan en je zou dus trek hebben om daar te solliciteren. Dan weet je dat je begeleiding krijgt, dat je de training krijgt. En dat je dan 5 à 7 weken je best mag doen op de westoever van de Jordaan.
Ja, dat is MetaPeace.
Meta. M-E-T-A. Peace Teams.
Meta Peace Teams. Oké, nou dat gaan we even uitzoeken. Dat, dankjewel. Dat is een interessant gebeuren.
Ja, mocht je hebt dat niet gedaan, vinden, ja, je dat kan is, via Facebook Sjors Beenker. S-J-O-R-S Beenker. Zoeken. Dat en dan mij een messenger berichtje sturen. Dan help ik je verder.
Ja, oké. Nou, dankjewel.
You're welcome.
Hey, collega Bart. Ja, nou ja, te laat. Je was er.
Ja, ik was er.
Maar,
ja.
Het is helaas vandoor, maar bedankt dat je het hebt...
Ja, Frank,
ja, dat is goed.
Goeie muziek gehoord.
Volgende keer.
Ja, en je hebt Frank gehoord. Ja, dat is...
Ja.
En je kunt dus... via Meta Peace Teams kun je vanaf januari zelf actief vrede bewaren op de Westelijke Jordaanoever.
De vrede bewaren waar?
Op de Westelijke Jordaanoever.
Nee.
Je kan solliciteren.
Oh.
Dat vertelde Sjors net. Ja. Hij heeft dat wel eerder gedaan als peacekeeper. Dan word je getraind, opgeleid als...
Ja, een soort XR in het kwadraat. Of zo.
Nou ja.
Ja, dat had ik ook gedacht. Toen in die oorlog in Syrië was, dacht ik ook van... We moeten gewoon allemaal dat hele land ontwapenen. We moeten gewoon heen gaan en die mensen hun wapens afpakken.
Ja.
Het is een heel werk, maar het is wel, denk ik, toch het meest effectief.
Dat is het enige. Nee, ja. Niet stop wapenhandel, maar stop alle wapens. Ja, dat is...
Maar met Israël ook. Ze moeten gewoon. Maar ja, dat is, hoe ga je ze ontwapenen? Maar ze verwachten het niet. Hè? Dat is het punt. Je kan roep je 10 jaar voor ontwapen Israël op een dag en je komt daar met een vloot en luchtlandingstroepen. Ze schrikken zich een hoedje, want ze verwachten het niet.
Het is natuurlijk ook zo dat wij wapens kopen van Israël. Dus,
ze weten al dat we eraan komen. Via het achterdeurtje.
Ja, precies.
Ja. Nee, maar het is wel zo, in de tijden waarin we nu leven, dat er echt gewoon meesterboeven zich de macht toe-eigenen. Ja, dat is natuurlijk... Het is net een film.
Een hele slechte film.
Ja. Ik moet ergens gaan eten.
Ja. Ja, om dit allemaal...
Wat dat betreft. Dus, maar verder, ja, dus ik heb vast van alles gemist ook. En er wordt weer actie gevoerd in Toekomst in Volkel. Goed, het is natuurlijk augustus. Augustus is het weer, is weer atoombomtijd. En dan iets met Volkel. Hoorde ik net.
Oh ja.
Heb je ook uitgezonderd?
Oh, dat...
Sorry, heb jij het een niet gehoord? Maar ik heb het gehoord.
Dat stond Harry net allemaal te verkondigen. Ja, dat heb ik niet kunnen horen, want toen was ik afgeleid.
Ja, dat is dat.
Nee,
maar man, ja. Verder, ja. Heb je een nieuw apparaat?
Nee.
Dit ziet er zo blinkend...
Dat
is gewoon hetzelfde.
Ja. Misschien heb ik hem geaaid.
Heb je wat?
Misschien heb ik hem geaaid. Dat een beetje benieuwd.
Ja, hij lacht me toe. Wat heeft Baba is zoals wij?
Ja.
Pak een fiets.
Ja. Oké. Ja, dit was het voor nu. Vanaf hier, vanaf het spui. Er is een schaduw ingetreden hier. Dat is heerlijk.
Ja, ik was meteen in de schaduw gegaan. Ja.
Morgen waarschijnlijk vanaf Ruigoord met vuurtongen. Vanaf het spui live stop de oorlog en stop alle idioten. En,
Doeg.
Doeg, ja. Blijf luisteren. Blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe. Er komt alweer meer hoor.
We'll hold a news conference either Monday or Tuesday to answer questions which have piled up since his first and last meeting with reporters August 28th. When the president came to office over a month ago, he relayed word to expect news conference.
Thank you. In the wake of the recent Trump and Putin visits to Beijing, and about a year since I last looked at the Sino-Russian relationship, let's look to Asia. Hello, I'm Mark Galliotti, and welcome to my view of Russia in Moscow shadows. This podcast, of varying length, frequency and format, yet always reassuringly low production values, is supported by generous and perspicacious patrons like you, and also by the crisis exercise software company Conductor. Now, I get why Putin travels to Beijing more often than he travels to, well, frankly, Russian cities these days. Lots of pageantry, lots of great footage of honor guards, crowds of chanting school children, all that kind of thing. He's meeting an ally. It demonstrates that he is not isolated in the world. And it's a chance to essentially renew. Well, what is that relationship between Russia and China? There's a lot of nonsense spoken about some kind of lockstep anti-Western alliance. You know, the notion of the dragon bear, or NATO Secretary General Mark Rutte's belief that Xi Jinping could, if he wants to distract the West in order to invade Taiwan, he'd ring up Putin and Putin would have no option or question, but that he would immediately invade NATO. But no, it's not this. And look, this is a drum I've been beating for quite some time. If you go back to In Moscow Shadows, episode 209, back on the 20th of July of last year, I was essentially saying that this is a transactional, pragmatic, opportunistic relationship, and one in which they have every reason to play it up, because they know that it bothers the West, it worries the West, it creates concerns about this alliance. It creates people thinking there is an opportunity here to uncouple Russia from China and so forth, which gives Russia a certain amount of leverage. I mean, this is the irony. Russia is now in some ways in the same position as China was back in the late Cold War days, in which it can actually try and play off the other two superpowers and see what it can be offered. So, I mean, essentially, the foundations of the relationship are still the same as they were. But nonetheless, inevitably, there is this shift of who is the big brother and who is the little brother. There was a rather lovely tweet that noted that Putin was presented with a painting while he was in China of him and Xi Jinping. And Xi is depicted as almost twice the size of Putin, walking ahead while Putin is following behind and looking at him. And the comment is, and overall, it makes it pretty clear who the big brother is and who the little brother is. And I think that's perfectly true. In particular, I mean, Putin was rather let down, to put it kindly, by the Chinese over this proposed new gas pipeline that would stretch all the way from the Yamal Peninsula up in the Arctic Circle into China, and would carry enough gas to, just to give a bit of context, essentially power all of the UK's needs twice over. So a very big deal, but for a long time the Chinese have been essentially stringing the Russians along. I think they don't want to become entirely dependent upon Russian energy. In fact, at the moment in the current crisis, they're actually importing more American liquid natural gas to make up for what's not coming through the Straits of Hormuz. And also at the same time, they are playing very, very hardball. Remember, they get a substantial discount on the hydrocarbons they buy from Russia compared with, say, Europe or most other buyers. So there is an element of that. But the point is, Putin had actually, whether it was because he was hoping to try and twist Xi's arm, which if so was a rather foolish tactic, or whether he genuinely believed it, he and his people have been talking up the prospects of an actual agreement on this Power of Siberia 2 pipeline while he was in Beijing. And he didn't get it, even though he brought a fairly big delegation from Russian business, including the energy sector. Nonetheless, all he got was essentially an agreement to keep on talking about it. So there, again,
we have a relationship which has reached a certain level. I wouldn't quite say plateauing, because if one looks at trade and the like, it continues to grow. But the point is, I think it's, in some ways it's reached the stage it's going to get to. There will not be some new breakthrough unless and until the Chinese absolutely start to turn the screws on the Russians. Because there's certainly a whole wealth of smaller or kind of human level ties. I mean, particularly massive influx of Chinese consumer goods into Russia. From clothes to cars to smartphones. I mean, brands like Xiaomi, Redmi, you know, other Chinese ones, they now account for 85% of total smartphone sales in Russia. Chinese is the second most popular foreign language in the country to learn, trailing, obviously, as you'd imagine, English. And likewise, there's currently an estimated 120,000 Chinese students currently studying the Russian language. Again, more are taking English because that is the global lingua franca, but nonetheless, it does say something. I can't help but feel, and this is entirely subjective on my part, and again, if people have opinions out there, do let me know, if you happen to be, for example, living in China, that there is a sense of connection exactly drawn through all these various goods, and there's also a whole variety of self-proclaimed Russian convenience stores in China, it's worth noting. I mean, they sort of popped up in recent years, and they very much play on this sense that the Russians are, well, they use slogans like fighting nation or hardcore products. And so the shelves are stocked with all kinds of, frankly, I almost would say cliched goods in some ways, like vodka and matryoshka dolls, but also chocolates and the like. So they promise a slice of Russian culture, even though in practice, behind this blue and white decor and Russian branding, actually, most of the goods come from China, Vietnam, or the like. And I think this is still something of a novelty for the young. And for the old, it reflects a certain degree of nostalgia for the days of Sino-Soviet partnership. We'll have to see if it lasts. But nonetheless, this kind of consumer-level penetration, I think, is actually also more broadly important in that it gives people sort of a sense of the reality behind the geopolitical. In other words, yes, there's no question but that the Chinese would describe Russia as their closest ally, and likewise, Russian attitudes to China, the country, have improved dramatically, especially, as you can imagine, since 2022. China is seen precisely as their most reliable ally. That's on a country level, and it doesn't necessarily translate into a human level, particularly because all sorts of prejudices and racisms on both sides can actually and do actually sort of crop up. But through consumer goods, just like through culture, and I mean popular culture, not high culture, which tends to be much more likely just for the elites and also in any case pushed by governments, so it may not reflect real tastes. But on that level, you know, it is clear there is a kind of a growing sense of some kind of tie. There's more than 56,000 Chinese students taking degree programs in Russia. And if you add in sort of additional programs, academic mobility schemes and the like, probably it's about 70,000. But the interesting thing is there's only just over 20,000 Russian students currently studying in Chinese universities. So, you know, what we see, I think, is actually something that is still, if the relationship on a state level, in terms of, you know, bilateral trade and the like, it has basically, I think, plateaued and reached the level it's going to in, I don't want to say call them conceptual terms, but, you know, we're not going to see a closer relationship, even if we see a bit more trade or something. There is still scope for a closer human-level relationship. But it's worth also noting a comparison, because, again, Russia, which in many ways is acting not like the great power that it claims to be, but, as I've suggested, more of a middle power, trying to triangulate amongst other major players, is also having to balance its relationship with China with another one, its relationship with India. I mean, again, just simply take the education point. There's currently an estimated about 32,000 Indian students studying in Russia, comparing to 56,000 Chinese in Russia. Now, this population of students is, on one level, underperforming. I mean, if you think about it, basically speaking, India has a population that is just a bit bigger than China's, about 1.03 times China's. But on the other hand, it's only got about half the number of students in Russia. However, first of all, the trend. The trend is increasing much more dramatically and rapidly than the Chinese students in Russia. Anyway, China has a larger university population. And also, the interesting thing is that what we're actually seeing is a pivot. Indian students are less likely to go to Western destinations these days. They're still a lot, but they're less likely. Whereas the numbers in Russia have grown by about a third in recent years, in part because of simpler visa processes, lower costs, but also Indian students are reporting that they actually have a higher regard for Russian education, particularly technical, medical, engineering, that kind of thing. So, you know, even if this is just a very sort of micro scale, but if one looks at the student level, you know, actually India is pivoting to Russia and Russia is looking to welcome them because this is part of a wider Russian approach. Because Putin very happily exalts the friendship with no limits that Russia has with China, though, of course, there are very, very sharp limits. And remember, everything Russia gets from China, it has to pay for, whether we're talking in terms of hard cash or political capital. But it also has what it calls a special and privileged partnership with India. I wish in some ways there was some kind of formal scaling of the lexicon, so we would know whether a special and privileged partnership, how far it is above, below, or equivalent to a friendship without limits and such like. Anyway, but nonetheless, there is clearly a strong relationship with India. Foreign Minister Lavrov recently said that the bond was so deep that our paths diverging is unthinkable. Well, we'll have to see about that. But one of the interesting recent developments is the growing flow of Indian workers heading towards Russia. Some slightly dated data, rather unfortunate juxtaposition of words there, from the Russian Interior Ministry, the MVD, recorded about 56,500 work permits have been issued to Indian nationals, but this has actually steadily grown. And according to Vinay Kumar, who's the Indian ambassador in Moscow, there's about 70,000 to 80,000 Indian citizens already working in Russia at the end of 2025. And at least 40,000 more are expected to come as workers in 2026. Now, these are largely low-skilled workers. They're concentrated in industries which require manual labour, but also sometimes technical expertise. So they're in farm work, they're in manufacturing, engineering, textile production, and also general city services. I mean, there's a recent, I think it was in Fontanka, talking about Indians working as street cleaners in St. Petersburg. The thing is, wages for low-skilled Indian workers in Russia are the equivalent of, well, more than $500 to more than $1,000 a month. Now, that is definitely above what they would earn back home. So there is a price incentive for them. And also, there was a nice line from an Indian diplomat that was quoted in Deutsche Welle. Russia needs workers. India needs to export unemployment. Remember, India has an unemployment problem. Russia has perversely an insufficient unemployment problem. In other words, its labour market is just too tight, and therefore it needs workers, particularly for lower skill, lower pay jobs. To this end, in December of last year, Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi signed a major labour mobility deal. The idea is to sort of streamline and regulate temporary employment. And that has led to considerable interest and indeed influx of economic migrants using official employment visas to come to Russia to work. And from Russia's point of view, there is an additional advantage, as I'll come to in a moment. At the moment, the balance of trade between the two countries is very, very, very heavily skewed Russia's way. However, because of sanctions, what it means is there is an accumulation of Indian rupees, in effect. I mean, Indian rupees that are essentially paying for Russian oil. But the point is, that money can't then be converted into anything. So what it can do is essentially pay these workers with the rupees that are accumulating in Russia that, frankly, otherwise can't get used. So on one level, this is free money, as it were, or at least money that can't be used in any other purpose. And there's also a racial slash religious dimension. One of the reasons why Russians currently are favouring the idea of Indian workers is because they see them, and again, this is an oversimplification, of course, but they see them precisely as Hindus rather than Muslims. And one of the reasons why they've been trying to scale back their use of Central Asian migrant labourers is precisely a concern that amongst them are sifted potential jihadist terrorists. Now, we have to be honest here. The number that it seems to be who are of potential security risk is microscopic compared to the overall flow. But there is no arguing with ethnic typecasting, wherever it comes from. So, you know, from Russia's point of view, it has wanted to have Indian unskilled labourers. And now, because of the crunch, it is also increasingly interested in Indian skilled labourers. So we're beginning to see, for example, Indians who studied medical, took medical degrees in Russia, who were planning on heading back, but actually being seduced by the offers there and staying in Russia and working within the system if their Russian commander of the Russian language, you know, reaches the appropriate level. Now, of course, look, there are naturally issues. I mean, the Indian government has actively warned its citizens against various deceptive schemes intended, particularly through recruitment agencies, which have duped Indians into fighting in the special military operation in Ukraine. I mean, it's not all deceptive. I mean, there's about, I think 126 was the last tally of Indians who were fighting in the Russian army. And at least 44 of those were there because they felt they had been conned into it. And at least 12 Indians had been killed. And I think 96 in total had been returned home. That was from the Indian Foreign Ministry. So there's a mix. You know, a few have actually volunteered. A few fewer, or maybe an equivalent number, were conned into it, thinking that they were signing contracts, which would mean they'd just be doing some kind of work well behind the lines. So there is an issue. Small in numbers, but politically, I would suggest, over significant. But both sides are trying to play this down now that the Russians have said that they will make absolutely certain that you don't get more Indians serving in the special military operation on false pretenses, or maybe even just actually not accepting Indians at all. Because after all, both sides have political and in particular economic reasons to do so. Bilateral trade, as I mentioned, is about $70 billion a year, but deeply asymmetric. Russia exports to India over $60 billion of that, mainly crude oil and other petrochemical products, but also things like coal, fertilizer. And India exports less than $10 billion, it may be scarcely much more than $5 billion, actually, dollars worth of machinery, pharmaceuticals, agricultural products, that kind of thing. Now, the aim is to bring this total to at least